Welkom bij de FC De Avonturiers podcast. Jouw reisleider van vandaag, Piert Schotanus. Hier gaan we.
Een levende legende. Dat is William Pluijm momenteel in Indonesië. Zijn status daar is ongekend. Dat zul je in deze aflevering wel horen. In 2009 maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal voor Vitesse onder Theo Bos. Na Roda, PEC en Willem II vond hij het hier wel mooi geweest en werd het tijd voor een avontuur. Dat avontuur bracht hem eerst in Vietnam, waar hij door moest trainen terwijl hij een voedselvergiftiging had opgelopen. Het werd daar dus geen succes. Het leven in Azië, dat vond hij wel mooi en dus ging hij in op een aanbod uit Indonesië. Afgelopen seizoen had hij daar als aanvoerder en beste speler van de competitie een groot aandeel in het eerste landskampioenschap ooit van PSM Makassar. Miljoenen Indonesiërs zijn gek op William Pluijm. William Pluijm, geweldig dat je er bent. Ik vind het een eer, want je zou bijna zeggen, zo vanaf de buitenkant, dat jij zo'n beetje de koning van Indonesië bent. Of niet?
Nee. Gewaardeerd voetballer, laat ik het zo zeggen. Maar meer dan dat wil ik mezelf ook niet. Wil ik mezelf geen naam voor geven, zeg maar.
Nee, precies. Je bent nog bescheiden genoeg wat dat betreft. Maar vorig jaar had je als aanvoerder en speler van het jaar toch wel echt een groot aandeel in dat allereerste landskampioenschap ooit van PSM Makassar. Je nummer is daar zelfs geretired, zoals ze dan zeggen. Niemand gaat ooit meer met nummer 80 spelen bij die club. Dan ben je wel een mannetje.
Ja, ja, uiteraard. Het is wel een, was wel een gigantisch iets wat we hadden bereikt. En ja, natuurlijk, het is het wel een eer dat het rugnummer wordt gereserveerd, zoals we zeggen. Mm-hmm. Ik zit er al een hele tijd natuurlijk, zat ik bij dezelfde club, 7 jaar lang. Er was ook nog geen buitenlandse speler die hier zo lang bij één club heeft gespeeld. Dus ja, dat was al een dingetje. Was zeer geliefd bij alle mensen, alle supporters, mensen binnen de club. Dus ja, dat je uiteindelijk ook nog kampioen kunt worden met die club. Ja, dat was natuurlijk fantastisch.
Ja, voor het eerst in de clubhistorie. Indonesië is knettergek van voetbal. We denken soms dat het er in Europa aan toe gaat, maar dat is in Indonesië ook zeker weten het geval. Wat komt er op je af als je voor het eerst in de clubhistorie kampioen wordt, landskampioen met zo'n club? Wat gebeurt er dan?
Ja, gekhuis natuurlijk. Dus het was alleen een beetje jammer dat wij werden kampioen. In een uitwedstrijd waar die club geen supporters in het stadion mocht hebben. Dus dat is heel erg zonde. Je wordt kampioen en er is niemand met wie het kan vieren. Dus ja, dat was, vond ik zelf wel heel erg jammer dat het zo was gelopen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk een aantal wedstrijden, de laatste wedstrijd van het seizoen, hebben we voor eigen publiek als ware de kampioenswedstrijd gespeeld. En ja, dat was wel fantastisch, gewoon in het stadion. Bom en bom vol. Gekhuis, vuurwerk, alles erop en eraan. Uiteindelijk daarna met nog midden in de nacht met de grote bus door de stad heen gegaan. Waar echt honderden duizenden mensen op de straat waren. En uiteindelijk de volgende dag moesten we weer met de bus door de stad heen. Dat was wel echt bizar om te zien. En dat zijn dingen die eigenlijk normaal gesproken ziet als een landwereldkampioen is geworden of zoiets. Als ik het vanaf beelden, vanaf tv of dingen meekrijg, daar was het wel een beetje vergelijkbaar mee.
Echt massa's mensen steeds om die bus heen?
Ja, de stad Makassar heeft zelf volgens mij ongeveer 2,5 miljoen inwoners. En nou ja, ik denk dat, dat de helft van Makassar wel op straat liep.
Zo.
Dus ja, en allemaal op die motortjes, wat ze hier allemaal, hè? Iedereen rijdt hier op van die scooters.
Oh ja.
Dus ja, achter die bus aan, om de bus heen. Het was één grote optocht. En wel echt bizar om bizar mooi om mee te maken.
En zo'n seizoen, want ik weet, in Indonesië is het zeg maar zo dat zo'n beetje elke club denkt kampioen te kunnen gaan worden. En daarom ja, loopt het met de emoties ook wel eens wat hoog op. Dat seizoen, dat hele seizoen. We hebben het net al even over de ontknoping gehad. Maar hoe verliep dat seizoen? En ja, hoe heb je dat ervaren?
Ja, heel best wel bizar eigenlijk. Het seizoen daarvoor hebben we een seizoen gespeeld in een bubbel. Doorwegens corona nog. We stonden supporters. We bleven op één eiland waar alle teams waren, zeg maar. En daar werden alle wedstrijden gehouden. Het was allemaal een beetje raar en er was een heel matig seizoen voor ons. Uiteindelijk degradatie ontlopen. Dus ja, de verwachtingen waren niet heel hoog. Er waren wat dingetjes veranderd binnen de club. Ook qua spelers. Er werden een aantal spelers uit de tweede league aangetrokken. Waar je voorhand niet van zegt van daar gaan we veel sterker van worden. We kregen een nieuwe coach, een Portugese coach. En ja, die kwam uiteindelijk met een bepaald speelsysteem aan. 5-3-2. Eigenlijk heel verdedigend, puur op de counter spelend en instakken. En ja, dat liep eigenlijk vanaf het begin liep dat fantastisch. En ik zei al, ik heb het hele seizoen eigenlijk een beetje volgehouden tot een aantal wedstrijden voor het einde van ja, dit kan niet goed blijven gaan. Weet je wel, we hadden alle wedstrijden met, we wonnen eigenlijk bijna alles, maar we hadden elke wedstrijd maar 30% balbezit. Je had het gevoel dat ik de hele wedstrijd eigenlijk, 80% van de wedstrijd aan het verdedigen was. Ja, dan moest je het doen met de ballen die naar voren gepeerd werden.
Ja, en dat lukte dan gek genoeg ook nog.
Dat lukte gek genoeg ook nog. En als ik er nu op terugkijk en het zie, kijk, dan kan ik er wel het idee nu wel begrijpen. En snappen hoe hij dat heeft uitgedokterd, of hoe je dat wil noemen. Maar ja, het bleef gewoon raar, ik weet het niet. Het was ook, kijk, ook, je hebt hier meerdere Nederlandse jongens in Indonesië ook. Andere, je kent ook wel wat jongens van andere clubs. En ja, die zeiden ook van, ja, dit kan niet goed blijven gaan bij jullie. Wat ik zeg, best wel een bizar verhaal. We zijn als Nederlanders toch van, ja, je wil de bal hebben. Balbezit spelen, kansen creëren via opbouw. Dat soort dingen. Ja. En dan was het aan het begin wel even wennen en ja, om daarin mee te gaan. Maar ja, uiteindelijk heb het voor mij ook wel mijn kijk op voetbal daarin ook eigenlijk wel weer een beetje veranderd. Dus wat dat betreft ook nog wel weer een mooi iets om mee te nemen.
En over die status van jou dan ook. Je bent natuurlijk voor de club een legende, voor het hele land eigenlijk. Want ik las ook dat je op een gegeven moment je eigen voetbalschoenen uitbracht. Naast de Pogba en de Messi voetbalschoenen had je ook de William Pluim voetbalschoenen.
Ja, dat klopt. Ja, dat is wel een beetje wat hier. Ik vergelijk het hier ook altijd een beetje van Indonesië als een andere wereld. Je wordt hier als ware wel door de supporters, door de mensen, zeg maar, ja, gezien als een grootheid. En ja, terwijl eigenlijk natuurlijk het niveau van de Indonesische voetbal is natuurlijk niet te vergelijken met het Europese topvoetbal. Wat dat betreft, ik zeg altijd maar, ja, een beetje een andere wereld waarin wij de top zijn. Snap je? En andere beleving van mensen hier zo.
Hoe bedoel je die andere beleving?
Ja, ze zijn hier gewoon gek. Kijk, als ik het vergelijk met Nederland, is er wordt ook steeds minder naar mijn gevoel. Maar dat was in mijn tijd toen de tijd ook al wel gewoon dat het niet echt meer, laat ik zo zeggen, je werd niet meer aanbeden of je werd niet tegen je opgekeken. Of er was niks niet heel erg speciaals meer aan als je profvoetballer was. En dat is hier wel echt het geval.
En ja, je merkt dan dat je shirt met je nummer nooit meer gedragen wordt door een andere speler bij die club. En je krijgt je eigen voetbalschoenen. Heb je nog meer voorbeelden waar dan die heldenstatus uit blijkt?
Social media, berichten wat je dagelijks allemaal krijgt. Social media is heel groot hier zo.
Wat voor berichten krijg je dan?
Ja, I love you. Er zijn wel eens momenten geweest dat ik in de belangstelling stond voor andere clubs, bla bla bla. Dan krijg je allemaal berichten van alsjeblieft blijf hier. Video's dat mensen bijna het huilen zijn. Ook nu dat ik de club heb verlaten, ja, heb ik echt mijn Instagram ontplofte gewoon voor 2-3 dagen lang. En ja, daar krijg je ook gewoon echt filmpjes van mensen en reacties. En noem het allemaal op, dat mensen aan het huilen zijn en het even allemaal niet meer zien zitten en dat soort dingen, weet je wel. Dat,
zo.
Ja, dat was wel heel mooi natuurlijk. En uiteindelijk ook nog wel een beetje emotioneel, weet je, dat je zoiets uiteindelijk hebt opgebouwd hier. En iets waar je uiteindelijk ook trots op mag wezen.
Tuurlijk, want je hebt nu dus na 7 jaar PSM Makassar de stap gemaakt naar Borneo FC, waar Pieter Huistra nu de trainer is. Waarom heb je die stap gemaakt?
Waarom? Dat is dus het ding waar ik... dus is een vraag waar ik geen antwoord op kan geven. Dat is iets wat ik uiteindelijk met de club heb besloten om dat binnenskamers te houden. En ik weet ook dat als ik een interview of een podcast in Nederland afgeef, dat ook dit uiteindelijk door mensen in Indonesië betaald gaat worden en uiteindelijk in de media geraakt. Dus ik zeg altijd, als de mensen graag willen weten wat de reden achter is, dan moeten ze het management van PSM opzoeken.
Avonturierscanners opgelet, hier volgt een paspoortcontrole.
Een international die niet in Nederland geboren is. Feyenoord, Huddersfield Town, Fulham, Le Havre. Inderdaad, dat kan er maar eentje zijn. Terence Kongolo. Twan Briels uit Voorschoten had dat in de gaten en gaat er met de prijs vandoor. Het nieuwe spelerspaspoort, ik pak hem er even snel bij, staat op dat het van een Amsterdammer is. Dat scheelt weer, weten we dat. Hij speelde een duelletje of 40 in de Eredivisie. En is ook een international, maar voor een ander land dan Nederland. De clubs die erop staan, Alessoens uit Noorwegen, CSKA Sofia uit Bulgarije, Dallas FC uit de Verenigde Staten, dan twee Turkse clubs, Samsunspor en Boluspor, Beitar Jeruzalem uit Israël, hele interessante club, vraag maar aan Valpoort van de eerste aflevering, een club uit Albanië, FK Kukesi, en tenslotte kan ik nog verklappen dat hij momenteel speelt in Griekenland.
Tot zover de paspoortcontrole. Weet jij van welke avonturier dit paspoort is? DM ons jouw antwoord op Twitter, @FCDeAvonturiers, of Instagram, @FCDeAvonturiers_official, en maak kans op een paspoorthoesje van FC De Avonturiers.
Oké, dus er is goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat Pluim geen antwoord kan geven op de waarom-vraag. Het goede nieuws is dat hij zo'n grote held is daar dat zelfs mensen uit Indonesië naar deze podcast luisteren. En dat is alleen maar mooi. Die heldenstatus heeft hij trouwens echt op moeten bouwen. Vanwege het koloniale verleden van Nederland daar in Indonesië kreeg hij eerst wat boze blikken toen hij tekende bij PSM Makassar. Ook van de materiaalman van de club.
Ja, klopt. Die begon al schietbewegingen te maken, zeg maar. Pistool, zeg maar. Dus... Toen dacht ik wel even van, wat is dit dan? Want ja, uiteindelijk weet ik nu ook wat er precies gebeurd is. Maar in Nederland krijg je niet echt mee hoe het allemaal echt eraan toe is gegaan hier natuurlijk. Dus ja, er zijn nog steeds wel mensen die daar, die dat nog niet vergeten zijn, laat ik het zo zeggen. Ik merk er verder niks van, ook qua dat mensen mij op een negatieve manier benaderen of mij daarmee confronteren of wat dan ook. Maar... Ja, het leeft nog wel bij wat oudere mensen en anders leeft dat nog wel een beetje.
Ja, het leeft nog wel een beetje, maar er worden inmiddels ook wel eens grapjes over gemaakt, zegt Pluim later. Daarom vraag ik hem of er ook een beetje goede kleedkamerhumor is in Indonesië. Hij kwam met een antwoord dat ik niet aan zag komen.
Even kijken. Ja, het eerste probleem eigenlijk is dat wij helemaal geen kleedkamer hadden bij deze.
Oh.
Dus we hadden een trainingsveld en daar kleden we ons gewoon naast het veld kleden we ons om en we gingen trainen.
Zo, ja.
Uiteindelijk hebben ze nu, sinds dit seizoen, hebben ze een nieuwe kleedkamer gekregen.
Jullie zijn dus kampioen geworden met een trainingscomplex zonder kleedkamer.
Ja, klopt. Geen kleedkamers, geen douches, geen gym. Ons stadion in Makassar is 2 jaar geleden afgebroken, dus wij spelen in het stadion op 3 uur rijden van Makassar af. Ja, alles wat je eigenlijk moet hebben bij een voetbalclub was er niet.
Maar hoe kan dat eigenlijk? Want het voetbal is toch zo groot daar?
Ja, dat is een hele goede vraag die ik me al 7 jaar lang stel. je hebt gelijk. Maar ja, ik weet het ook niet. Het is bij bijna alle clubs hetzelfde. De club waar ik nu zit, daar moet ik zeggen, daar is alles wel echt helemaal voor Indonesische begrippen top geregeld. Mm-hmm. Qua faciliteiten en alles. Maar ja, er zijn zoveel clubs hier die eigenlijk niet eens een trainingscentrum hebben. Die op een ergens op een klotenveldje ergens trainen elke dag. Ook zonder faciliteiten erbij. Dat is hier vrij normaal. Ik weet niet, op een of andere manier willen ze misschien geen geld daarin investeren. Korte termijn denken. Het is echt. Ik heb het ook wel eens met jongens hierover. Ja, wel tienduizenden euro's of zelfs tonnen af en toe spenderen aan een nieuwe speler. Die er uiteindelijk geen klote van kon. Maar een fatsoenlijke kleedkamer kan niet aangelegd worden. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Dat zijn dingen dat je bij jezelf denkt. Ja, kom op man. Dat is nou eenmaal zo. En wat ik ook zeg, dat de mensen hebben hun leven hier en zijn daar blij mee. Wie ben ik om te denken dat het anders moet.
Ja, dat is natuurlijk best een beetje verbazingwekkend allemaal over die kleedkamers. Maar ik kan me voorstellen dat je in Indonesië nog veel vaker verwonderd hebt over bepaalde dingen. Zoals de cultuur, de natuur misschien, beleving. Heb je nog meer voorbeelden van momenten waarvan je dacht van als ik dit in Nederland vertel, dan geloven ze me nooit?
Nee, ja, dat een gigantische slang van 3 meter lang achter de goal bij het trainingsveld lag.
Zo.
Dat was wel echt iets waarvan ik dacht van, bizar.
Hoe werd daarop gereageerd?
Ja, er kwamen de 2 gastjes die daar werkten, die kwamen er aan met zijn stok en die wikkelden het ding als het ware om die stok heen of zo. Voerden hem af, wat ze ermee hebben gedaan, weet ik niet. Maar die liepen met zo'n stok, met zo'n grote slang eromheen, liepen die zo langs het veld heen, liepen ze weg alsof er niks aan de hand was.
Mooi.
Dus ja. En je hebt hier Papua, dat is een eiland in Indonesië. Dat is qua natuur echt aan het benemen. Dat is gewoon niet... Eigenlijk wat je normaal misschien in films ziet. Maar dat is echt fantastisch qua jungle en zee, meren die daar zijn. Ja, dat zijn wel mooie dingen om te zien.
Het is wat moeilijker om er te komen. Dat is het moeilijkste volgens mij, of niet?
Het is wel een aardige reis daar naartoe. Je hebt er wel gewoon vliegvelden, maar ja, het is een heel groot eiland. En ja, dan moet je met een vliegtuig waar uiteindelijk... Makassar ligt dan nog redelijk dichtbij Papua. Dus het is voor ons vanaf Makassar is het 3 uur vliegen naar Papua. Komen op een vliegveld, een redelijk normaal vliegveld aan. Van daaruit moesten we met een klein vliegtuigje, bus met propellers noem ik het altijd, moesten wij naar een ander vliegveld vliegen. Dat duurde ongeveer 3 kwartier, half uurtje, 3 kwartier. En naar een landingsbaan, midden in de jungle als het ware. Liepen honden op die landingsbaan.
Zo.
Kinderen, mensen. Nou, die renden allemaal weg. Het vliegtuig ging landen. Stap het vliegtuig uit. Je zou je koffer achteruit het vliegtuig pakken. En de bus in. En van daaruit nog 2,5 uur. Ook dwars door de jungle heen met een bus. Wel mooi om te zien hoe die mensen daar leven. En ook nog steeds gewoon blij en happy zijn allemaal. Dus
tuurlijk.
Dat zijn wel mooie ervaringen om... Die ik nu heb.
Dan nog even wat anders, want je zit nu dus al 1 jaar of 7 daar in Indonesië. En je hebt ook jarenlang samengespeeld met Mark Klok uit Amsterdam. En ja, die speelt dan nu gewoon in het nationale elftal van Indonesië. Was dat niet ook iets voor jou?
Ik heb de mogelijkheid om een Indonesisch paspoort te krijgen.
Ja.
Dus dan zou ik ook voor het nationale elftal kunnen spelen. Alleen je zit hier met, als je hier een Indonesisch paspoort wil, dan verlies je je Nederlandse paspoort. Ja, dat heb ik niet. Daar zit ik niet op te wachten, laat ik zo zeggen. Ik ga nog 1,5 jaar voetballen en dan keer ik gewoon weer terug naar Nederland. En om daar te gaan wonen en mijn leven weer verder op te zetten.
Ja.
Dus dat ik woon de laatste jaren woon ik alleen en mijn familie, mijn gezin, die wonen op Bali. En weet je, de momenten. Dat ik vaak tijd heb om een wat langer aantal dagen met hen samen te zijn. Is tijdens de interlandperiodes. Dus ja, daar zit ik sowieso niet op te wachten om dan ook te moeten voetballen. En dan ook niet naar mijn familie te kunnen. Dus nee, voor mij is dat verder niet. Ik heb er wel over nagedacht. Ook qua clubs, qua financieel gezien. Zou je daar misschien wat mee kunnen als je een paspoort hebt en je bent dan een lokale speler, dus je neemt geen buitenlandse plek in. Maar
ja, ik had dat op dat moment en toen ik in PSM zat en met de naam die ik heb opgebouwd daar ook niet meer, ook niet meer nodig in dat geval. Dus ja, voor mij zat er ook niet echt veel pluspunten aan om dat wel te gaan doen. Dus ik heb dat niet gedaan.
Nee, oké. Okay. Klinkt als een logisch verhaal. Je zei, ik ga nog anderhalf jaar voetballen en dan ga ik terug naar Nederland. En dan, ja, dan wil je in Nederland niet meer voetballen?
Ja, ik heb samen met een goede maat van mijn Anko Jansen hebben we afgesproken om nog, waarschijnlijk ik ga in Epe wonen straks, om nog bij EZT, dat is denk ik vierde of vijfde klasse, om daar nog een jaartje samen te gaan voetballen. Maar verder dan dat, zit ik ook niet meer te wachten.
Nee, oh, maar dat is ook mooi, toch?
Ja, zeker.
Ja,
dat... kan ik uiteindelijk ook wel naar uitkijken, gewoon naar de wedstrijd, lekker een biertje drinken en gewoon vanzelf met de gasten.
We maken even een tussenstop, tijd om de actualiteiten door te nemen. Dat doen we met voorzitter en oprichter van FC De Avonturiers, Dick Teunen.
Welkom Dick, bij deze thema tussenstop, zo kunnen we hem wel noemen denk ik. Want ja, jij gaat ons in 5 minuten bijpraten over Nederlanders in Indonesië.
Ja, nou dat klopt. We zijn nu natuurlijk met z'n allen aan het luisteren naar het verhaal van William Pluim. En dat is een avonturier die in Indonesië voetbalt, maar dat heeft iedereen inmiddels al wel begrepen natuurlijk. Maar ik dacht, het is eigenlijk wel leuk om nog eens te duiken in welke Nederlanders daar op dit moment nog meer spelen. En wie er ook in het verleden bijvoorbeeld hebben gespeeld. Want het verhaal van William is natuurlijk prachtig. Maar er zijn er echt nog wel meer die kant op zijn gegaan. Bijvoorbeeld Nick Kuipers, die speelt bij Persib Bandung. Nick Kuipers komt zelf uit Maastricht en heeft een teamgenoot, Mark Klok, die komt dan weer uit Amsterdam. Die speelt dus ook bij Persib Bandung. En daar komt ook Ezra Walian voor uit, voor dat team. Ook een Amsterdammer. Die heeft trouwens ook bij PSM Makassar gespeeld. Dus die kennen elkaar nog wel, William Pluim en Ezra Walian.
Ja.
Mark Klok bijvoorbeeld is dan ook een international van Indonesië geworden. Dat geldt ook voor Walian. En ook voor de volgende die ik ga noemen. Die is echt enorm op dreef trouwens. Stefano Lillipali bij Borneo FC. Dus nu het teamgenoot van William. En hij reikt daar niet alleen de doelpunten aan een, maar ook verzorgt hij de ene na de andere assist. Echt heel belangrijk voor die club. International van Indonesië dus ook. En dat geldt ook voor Diego Michiels uit Deventer. Die voetbalt ook bij Borneo FC. En daar komt ook Jelle Gooselink voor uit. Die komt dan weer uit Maarssenbroek. En uit Hoorn hebben we bijvoorbeeld Sonny Stevens, de keeper. Ik denk dat veel mensen hem toch nog wel zullen kennen van zijn wedstrijden die hij heeft gespeeld in Nederland. Die speelt nu bij Dewa United. En sinds kort is Omid Popalzai ook neergestreken in Indonesië. Dat is een international, maar dan niet van Indonesië, maar van Afghanistan. Maar het is toch wel degelijk een Nederlander. Die heeft al in allerlei landen gespeeld. Australië, België, Polen, Bangladesh, Libanon, Zweden. En nu is hij dus aan de slag gegaan bij PSPS Riau. Dat is in Indonesië. Dat is niet per se de meest bekende club van Indonesië. Kan ook te maken hebben met het feit dat team op het tweede niveau speelt. En daar is Popalzai de enige niet-Indonesiër in de selectie. Dus dat is dan wel weer leuk. Nou ja, en laat me nog eens wat namen noemen van avonturiers die in het verleden in Indonesië hebben gespeeld. Een van de toch wel bekendere, denk ik, is Rafael Maitimo. Die heeft echt heel veel teams gehad daar. En doet nog steeds wat in het voetbal. Hij heeft het er op dit moment trouwens hartstikke druk mee, want zij gaan een toernooi spelen. Hij is de teammanager van Canada onder 17. Een andere, toch wel bekende naam, Irfan Bachdim. Die speelt ook al heel lang in Indonesië. Heeft ook gevoetbald in bijvoorbeeld Japan en Thailand. En hij heeft wel eens de Nederlandse headlines gehaald als zijnde de Nederlandse sporter met de meeste volgers op social media. Daarmee troefde hij destijds concurrenten als Robin van Persie en Wesley Sneijder af. Zijn verhaal sluit wat dat betreft heel mooi aan op het verhaal van William Pluim, die ook aan den lijve ondervindt hoe Indonesische voetbalsupporters kunnen opkijken tegen hun sterren. En een van die sterren is altijd Irfan Bachdim geweest. En nog steeds trouwens, ook international trouwens van Indonesië, Irfan Bachdim. Dat geldt dan niet voor Silvano Comvalius. Maar die heeft wel in Indonesië gevoetbald voor een aantal clubs. Net als bijvoorbeeld Geoffrey Castillon. Ajax-fans zullen hem nog wel kennen, denk ik. Farshad Noor, tegenwoordig voetbalt hij in Brunei Darussalam. Maar in het verleden speelde hij toch ook wel degelijk in Indonesië. Net als Kevin van Kippersluis. Sergio van Dijk, ook international geworden trouwens daar. Patrick Nkoyi, nog maar zo eentje. En iemand die wij in onze eerste uitzending te gast hadden, Arsenio Valpoort, die heeft natuurlijk ook in Indonesië gespeeld. Anko Jansen, noem zo nog maar eens even een naam. Die naam die komt trouwens dadelijk ook nog wel even voorbij, denk ik. Of is dat al gekomen misschien? Ronald Hikspoors, Richard Knopper, Emiel Linkers, Jan Lammers, die heeft bij Borneo FC gespeeld. Dus wat dat betreft treedt William Pluim daar in de voetsporen van Jan Lammers. Nick van der Velde, Kevin Brands, een aantal spelers die voor Bali United hebben gevoetbald. Sean van Beukering, niet te vergeten, heeft daar ook nog gezeten. Younes Mokhtar, Melvin Platje, Jason de Jong, Ruben Wuarbanaran, ook nog. Hele mooie naam trouwens, die heeft daar ook gezeten. En Anmar Almubaraki, ook al. Dus de conclusie van dit verhaal is eigenlijk dat Nederlanders, oftewel avonturiers, de weg naar de Indonesische velden behoorlijk goed weten te vinden. En als ik zo naar de verhalen van William Pluim luister en ik hoor hoe verzot de mensen daar zijn op voetbal, kan ik dat eigenlijk hartstikke goed begrijpen.
Dan gaan we weer terug naar William Pluim en het laatste, misschien wel beste gedeelte van deze aflevering. Hij heeft dus net de transfer gemaakt naar Borneo FC, waar Pieter Huistra zit en nog wat andere Nederlanders. En hij is 34 jaar, dus je denkt dan misschien hij doet het om af te bouwen. Maar dat is echt niet waar hoor. Borneo staat bovenaan in Indonesië en afbouwen, daar wil hij eigenlijk nog helemaal niet aan denken.
Nee, absoluut niet. Nee, kijk, afbouwen is er sowieso niet. Ja, is er voor mij niet bij. Kijk, als het niet meer gaat, gaat het niet. Ik voel me nu nog gewoon goed en fit. Dat ik volgend seizoen beste speler van de competitie ben geworden, dat ja, zegt in ieder geval al wel redelijk wat, dat ik nog gewoon goed prima niveau kan halen.
Zeker.
Dus nee, absoluut niet. Kijk, er wordt natuurlijk ook gewoon geld voor je betaald hier en er wordt ook wat van je verwacht. De verwachtingen bij mij liggen nu natuurlijk ook wel hoog. Dus het is echt niet zo dat ik denk van, ik ga nog even lekker anderhalf jaartje genieten, afbouwen en dan zie ik wel. Ik wil wel gewoon, ik zit hier ook alleen. De plek waar ik woon hier is niet fantastisch, laat ik het daarop houden. Ik zit zonder mijn gezin. Ja, weet je, als ik wil afbouwen, dan ga ik wel lekker bij mijn gezin zitten en dan vind ik het ook wel goed geweest, snap je? Dus ik heb echt nog wel, graag helemaal naar volgend seizoen nog wel een keer kampioen worden. En het zit ook niet in mijn karakter om te zeggen van, ik ga het rustig aan doen en ik vind het allemaal wel prima.
En je zegt dat je natuurlijk graag weer kampioen zou worden. Behoort dat ook tot de reële mogelijkheden? Want ja, vorig seizoen twijfel je daar lang aan, maar dat zit er wel in?
Dat denk ik wel. Er moet natuurlijk, er is nog een lange weg te gaan, maar ja, ik heb er wel vertrouwen in dat het mogelijk is.
Ja.
Dus we gaan er alles aan doen en dan eind van de rit gaan we kijken of het gelukt is.
Iets wat trouwens ook een issue is in Indonesië is de veiligheid. Een jaar of anderhalf geleden was er die veldbestorming waar het heel veel mensen zijn omgekomen toen. Voel jij je daar wel gewoon veilig als voetballer?
Ja, zeker. Ik heb nog nooit het gevoel gehad dat het onveilig was of wat dan ook. We zijn één keer zijn we met de barracuda's en tanks vanaf het stadion weggegaan.
Met tanks?
Maar dat was meer uit voorzorg. Ja.
Die reden om de bus heen?
Ja. En we hadden een finale van de nationale cup, zeg maar, Amstel Cup. Mm-hmm. Daar speelden wij de finale. De eerste wedstrijd uit, hadden we 1-0 verloren. Daarna speelden wij thuis. Dat was de officiële training, een dag voor de wedstrijd, voor het uitteam. Ja, die hebben na de training, stappen die de bus in buiten het stadion. En die worden gewoon bakstenen en weet ik wat allemaal door de bus heen gegooid. Dat zijn natuurlijk wel dingen die niet goed zijn.
Nee.
Dat is ook een beetje wat het is voor veel mensen. Hebben niet heel veel en is de club hun leven. En zijn bijna bereid om daar alles voor te geven, snap je? En ja, het valt niet goed te praten uiteindelijk, maar ja, het is wel een beetje de mentaliteit van die mensen.
Ja.
En weet je, uiteindelijk blijkt het ook moeilijk om dat te veranderen, want uiteindelijk, ja, wat er vorig jaar is gebeurd in het stadion met al die dooien, ja, dat is iets wat echt te bizar geworden is natuurlijk. En
ja,
blijkt uit dat het een fout is vanuit de supporters natuurlijk, maar dat ook de politie niet de juiste protocollen heeft uitgevoerd en weet ik het wat allemaal. Dus ja, dat zijn wel echt dingen dat je denkt bij jezelf van, ja, kom op man, hey, dit moet toch voorkomen kunnen worden, snap je? Dat hoeft toch niet zo ver te lopen als dat soort dingen. Dat is gewoon onbegrijpelijk.
Nee, precies. Ze zetten traga's in en dat schijnt niet de beste keuze geweest te zijn toen.
Ja, en uiteindelijk, ik weet niet of het precies klopt, maar lees je overal dat de traangas ook nog een jaar over datum is, wat helemaal niet meer gebruikt mag worden. Weet je wel, allemaal dat soort dingen komen er dan naar buiten. Kijk, wat allemaal waar van is, weet ik niet. Maar weet je, in sommige berichten zal vast een keer van waarheid zitten. En ja, dat is allemaal wel, dat je bij jezelf denkt van, kom op man, het gaat gewoon veel te ver allemaal.
Eerder gaf Pluim al aan dat zijn gezin niet meer bij hem woont. Toen ik hem vroeg naar de allermooiste wedstrijd die hij in Indonesië gespeeld heeft, werd duidelijk waarom dat zo is. En ik moet eerlijk zeggen, daar stond ik zelf wel een beetje van te kijken.
Ja, eigenlijk de thuiswedstrijd vorig jaar. We waren al kampioen natuurlijk, maar ja, dat was wel gewoon echt een mooie belevenis. Die wedstrijd speelden we, het was tegen Borneo. Trouwens, en die wedstrijd wonnen we met 3-0 en ik scoorde zelf nog een assist. En ja, daarna werd ik nog uitgeroepen tot speler van de league. Dus ja, dat was wel echt, mijn gezin was aanwezig. Ja, dat was wel dus voor mij wel echt de mooiste wedstrijd qua beleving en atmosfeer en noem het allemaal maar op. En al de 7 jaar geweest.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. En dan dat hele stadion vol, terwijl het best wel oud is toch, dat stadion, oud, maar helemaal vol.
Ja, absoluut. Nee, maar ook de mensen uit Maxa, die rijden gewoon 3 uur naar elke wedstrijd, thuiswedstrijd toe op hun scootertjes. Ja, op zich, het is echt wel gaaf om dat te zien, weet je. Het is wel gewoon hoe erg het bij die mensen allemaal leeft en hoe dat allemaal aan toe gaat. Mijn oudste zoon die is in Maxa geboren. En ja, die is ook gewoon eigenlijk een grootheid in Makassar.
Hij is een grootheid?
Hij is een grootheid in Makassar, omdat hij is de zoon van Pluim. En geboren in Makassar, ja, dat is voor de mensen, is hij gewoon een legende en is hij een van de Makassar mensen nu. Dus hij was bij de kampioenwedstrijd ook aanwezig en nou ja, ze hadden geregeld dat hij voor de wedstrijd met mij het veld op mocht. Maar hij zat samen bij mijn vrouw op de tribune en uiteindelijk hebben ze gewoon met een aantal beveiligers hem over al het publiek heen moeten tillen, ja, om hem daar weg te krijgen.
Hoe oud is hij?
Hij is 5 jaar.
5? Zo. Vijf in,
ja,
de grootheid.
En ja, dat is best wel, ja, dat is wel echt een bizar iets voor hem. Hij dacht echt van, ja, wat de fuck is dit?
Ja.
Die vond het niet, heel, heel tof natuurlijk dat allemaal gebeurde. Iedereen wou hem aanraken en iedereen zijn naam skanderen. En ja, maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel een heel mooi iets dat die mensen, ja, op die manier daarnaar kijken, snap je wel. Dat geeft wel aan hoe diep en hoe ver dingen gaan bij die mensen als het om de voetbal in de club gaat. En dat is iets wat natuurlijk, ja, wat in Nederland een beetje mist. Eigenlijk in Nederland hoor je de supporters het meest als het niet goed gaat. En als het wel goed gaat, dan is het ook gewoon vanzelfsprekend en zo hoort het.
Kan hij wel gewoon naar school, jouw zoontje? Als je zulke dingen hoort.
Nee, ja, dat is ook een van de redenen waarom zij in Bali zijn gaan wonen.
De fame.
Wij konden op een gegeven moment niet. Ja, het werd gewoon te veel. We konden niet meer normaal naar een restaurant of naar de mall toe of wat dan ook. Iedereen ging aan hem zitten. Kijk, dat ik daar loop en ik moet elke keer op de foto en mensen zitten aan je. En overal waar je loopt word je geroepen en noem maar op. Maar ja, weet je, dat hoort bij mijn werk, laat ik maar zo zeggen. Maar ja, ik bedoel, hij heeft daar natuurlijk niet voor gekozen en dat is niet wat, ja. En ik begrijp die mensen in Makassar, begrijp ik hoor, dat die dat fantastisch vinden. Een blond jochie, zoontje van hun, hoe ze mij zien, de legend van Makassar, geboren daar. Ja, die mensen vinden dat fantastisch. En, alleen ja, voor hem is dat natuurlijk niet, en ook voor mijn vrouw is dat niet de ideale situatie.
Nee, precies. En dan op Bali is hij wat minder bekend. Kan hij gewoon een kind zijn?
Ja, in Bali wonen ze gewoon een gebied waar eigenlijk heel veel buitenlanders allemaal wonen. En gewoon internationale scholen, alles in het Engels. Gewoon vriendjes uit Zweden, uit Italië, uit Amerika, noem maar op, weet je wel. Dus dat, ja, als voor hem ook is het gewoon een normaal kind. En niet zoontje van Pluim.
Tot zover deze aflevering van de FC De Avonturiers podcast. Fijn dat je weer met ons op reis ging. Abonneer je op onze podcast in jouw favoriete podcastplayer en laat een review achter. En vergeet ons ook zeker niet te volgen op Twitter, @FC De Avonturiers en Instagram, FC De Avonturiers_official. En stuur ons op één van die kanalen een DM als je een vraag, opmerking of tip hebt. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende!